Een aantal jaren geleden hebben we hier met Pasen het Pesachfeest gevierd. We hadden een hele zaal vol met tafels en hebben we de sedermaaltijd gevierd. Ik geloof dat het 2012 was. En sindsdien ben ik op heel veel verschillende plekken geweest om daar iets te vertellen over de sedermaaltijd. Voor interkerkelijke groepen, groep ouderen bij de hervormde kerk, bij meer charismatische groepen zoals Glow. Ik denk tussen de 10 en 20 plaatsen inmiddels geweest om daar iets over te mogen vertellen. En het blijft iedere keer een heel bijzonder verhaal. Hoe het in het Oude Testament het Pesach wordt ingesteld, het Pesachfeest, dat is een Joods feest. En hoe tijdens dat feest Jezus aan het kruis genageld wordt. En hoe verhouden die dingen met elkaar? Nou, dat is een vrij uitgebreid verhaal. Wees u gerust, ik ga niet het hele verhaal vanmorgen vertellen. Maar ik wil er een aantal dingen uitlichten. Hoe het Paasfeest is ontstaan, ook vanuit het Pesachfeest. En hoe daar de doop aan verbonden is. Want dat wij vandaag dopen is heel mooi, omdat juist in het Paasfeest en het dopen zoveel overeenkomsten zijn. Nou, daar gaan we straks achterkomen. Maar het Pesachfeest, wat is nou het Joodse Pesachfeest? Het Joodse Pesachfeest, die vieren dat het volk wat in slavernij leefde in Egypte, bevrijd werd uit de slavernij. Ze waren al 400 jaar, werkten ze als slaaf in Egypte. En dan komt het verhaal van Mozes, het hele bekende verhaal dat denk ik jullie bijna allemaal al wel kennen. En dan komen de plagen en dan tijdens de laatste plaag, dan mag het volk Israël bloed op de deurpost smeren, zodat de engel des doods voorbij gaat en de eerstgeborene niet komt te sterven. En dan vluchten ze Egypte uit de woestijn in. En omdat ze zo haastig moeten vertrekken, eten ze ongezuurde broden. En dan zegt eigenlijk God van vier ieder jaar opnieuw het Pesachfeest. Slacht een lam om dat bloed te herdenken. En eet matzes om te denken aan het feit dat jullie zo haastig moesten vertrekken uit Egypte. Dus dat is wat het Pesachfeest is. En het Pesachfeest is een feest van 7 dagen. En het begint met een sedermaaltijd. En die sedermaaltijd, dat hebben we toen ook hier gevierd. Daar zit ontzettend veel symboliek in. Eigenlijk is het al een voorafschaduwing van wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. En het is tijdens deze sedermaaltijd dat Jezus het avondmaal instelde. Hij vierde ook deze sedermaaltijd. Jezus vierde dus de sedermaaltijd en gaf een hele nieuwe betekenis aan het Paasfeest. Ik geloof zelfs dat Jezus exact op hetzelfde moment aan het kruis ging, op het moment waarin tijdens het Pesachfeest het lam geslacht werd. Hij heeft het niet voor niks over een specifiek uur dat moest komen. Een specifiek moment in de tijd waarop hij ervoor koos om zijn leven te geven. Maar misschien vraag je je af, het volk dat vierde de bevrijding uit Egypte. Maar hoezo hebben wij bevrijding nodig? Waar hebben wij dan bevrijding van nodig? Dat wij ook het Paasfeest vieren en dat er zo'n overeenkomst is met het Pesachfeest. Een heel mooi voorbeeld, daarin staat in Johannes 8, vanaf vers 31. En tegen de Joden die in hem geloofden, zei Jezus: wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. En ze zeiden: wij zijn nakomelingen van Abraham. We zijn nooit iemand slaaf geweest. Hoe kunt u dan zeggen dat we bevrijd zullen worden? En Jezus antwoordde: waarachtig, ik verzeker u, iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Dus iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. En laten we eerlijk zijn, iedereen zondigt. Dus in die zin is iedereen een slaaf van de zonde. En iedereen heeft daarom ook Jezus nodig om daarvan bevrijd te worden. En gelukkig is Jezus als een lam geslacht voor ons, zodat wij bevrijd mogen worden. En tijdens de zedemaaltijd zijn er 4 bekers met wijn. Er zijn nog veel meer dingen, maar die zal ik jullie vanmorgen besparen. Maar er zijn 4 bekers wijn. En waarom drinken ze 4 bekers wijn? Dat is aan de hand van een tekst uit Exodus 6. Waarin God een belofte doet aan zijn volk. En die 4 bekers die staan ergens voor. Iedere beker heeft zo zijn eigen betekenis. En de eerste beker is de beker van de heiliging. Want in Exodus 6 staat: ik zal jullie uitleiden. Heiliging betekent apart gezet. God had het volk Israël apart gezet. Apart ook uit Egypte uitgeleid om als zijn volk verder te mogen leven. En bij het drinken van die beker, van de eerste beker, herdenken ze dat. De tweede beker is de beker van de plagen. En dat in Exodus 6 staat: ik zal jullie redden, ik zal jullie bevrijden. En zij gedenken dat zij bevrijd zijn uit die heftige toestand in Egypte, uit de slavernij. Ze zijn daaruit gered. En dat gedenken ze met het drinken van de tweede beker. En dan komt de derde beker en dat is de beker van de dankzegging. Deze is het meest bekend bij ons. De beker der dankzegging. Die zegt: ik zal verlossen, ik zal herstellen. Nou, en ik noemde net al dat Jezus de zedemaaltijd vierde. En dat kunnen we in verschillende teksten lezen. Maar op het moment dat Jezus de zedemaaltijd, de laatste avondmaal met zijn discipelen viert, doet hij hier iets heel bijzonders. Iets heel opmerkelijks. Want waar normaal gesproken de vierde beker ook wordt gedronken na de maaltijd, drinkt Jezus de beker niet. Het staat er heel nadrukkelijk. We gaan het zo lezen met elkaar. Hij drinkt deze vierde beker. Dat is de beker van de lofprijzing. Die betekent: ik zal jullie aannemen. Die beker die drinkt hij niet. Dat is heel opmerkelijk. We gaan het lezen met elkaar. Matthäus 26... Eerder in het begin van dit stukje, vers 17 en 19, daar staat ook dat hij de Pesachmaaltijd, de zedemaaltijd met de discipelen wilde vieren. En dan staat er vanaf vers 26 dit. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit, dus het is de derde beker, de beker der dankzegging, en gaf hun de beker met de woorden: drink allen hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Dus hij zegt heel duidelijk: na deze derde beker drink ik niet meer van de wijnstok. Dus hij gaat de vierde beker niet drinken. En nadat ze de lofzang hadden gezongen, en dat past precies in de Joodse liturgie van de zedemaaltijd, vertrokken ze naar de Olijfberg. Waarom deed Jezus dit? Waarom dronk hij die vierde beker niet? En waarom staat het er zo nadrukkelijk dat hij die beker niet dronk? Omdat hij in zekere zin de beker wel dronk. Maar op een totaal andere manier, op een totaal andere manier dan hoe wij soms een beker pakken en die leeg drinken. Namelijk als we verderop lezen in hetzelfde hoofdstuk, dan staat er dit. Vers 39. En hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wil. En in vers 42, voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wil. Dus hij dronk de vierde beker, de beker der aanneming, door aan het kruis te sterven voor ons. En het bijzondere is dat iedere keer als wij het avondmaal vieren, dan vieren wij als het ware die derde beker, de beker der dankzegging. Omdat het enige is wat wij hoeven te doen, is het in dankzegging aan te nemen wat hij voor ons heeft gedaan. Het feit dat jij en ik niet langer slaaf zijn van de zonde, maar een kind, onszelf een kind van de Vader mogen noemen, is alleen op basis van wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. Is alleen omdat hij ervoor koos om die vierde beker helemaal leeg te drinken. En wij hoeven die beker niet te drinken. Wij mogen het gewoon ontvangen, dat wat hij voor ons heeft gedaan. En het was vorig jaar dat ik hier een lezing over gaf bij een groep ouderen. En ik vertelde dit verhaal en het was een vrij traditionele groep waar ik voor sprak, met een traditionele achtergrond. En terwijl ik dit vertelde, was er zomaar iemand uit de groep die zei: dat was heel belangrijk, hè? Dat Jezus die vierde beker dronk. En ik reageerde daarop: ja, inderdaad. Dat was heel belangrijk. Ach, zei ze, dat doet me wat. En ik zag deze lieve mensen en ik zag ze met tranen in de ogen. En ik dacht: wat gebeurt hier? Natuurlijk. We weten allemaal, Jezus is gestorven en hij is weer opgestaan. Ja, daar zijn we mee groot geworden. Ja, dat weten we. Maar er gebeurde hier wat. Het raakte hun emotie, het raakte hun hart. En ik ging daarna met ze in gesprek. En wat bleek? Deze mensen die allemaal 80 jaar en ouder waren, hadden een dominee die 2 weken daarvoor vanaf het kansel de vraag had gesteld: was het nodig dat Jezus voor ons moest lijden en sterven? Nee, was daarop zijn antwoord. Dat was niet nodig. En deze mensen waren er zo diep verdrietig over. Want lieve mensen, als wij het paasverhaal, als wij het verhaal van Jezus sterven en opstanding niet meer vertellen, als we dat achterwege laten, dan hebben we geen evangelie meer. Evangelie komt van het Griekse woord, wat gewoon betekent het goede nieuws. Maar lieve schatten, als Jezus niet aan het kruis was gegaan voor ons, om ons te bevrijden van de slavernij van de zonde, dan is er geen goed nieuws. En we kunnen het theologisch gezien ook over een heleboel dingen oneens zijn met elkaar, en dat mag. En misschien zit u hier wel en denkt: ja, die doop, de volwassendoop, ik weet het zo net nog niet. Doe mij maar de kinderdoop. Prima. Ik heb daar niet zoveel moeite mee als we theologisch gezien over dingen verschillen van mening. Maar wat Jezus aan het kruis heeft gedaan, dat is de kern. En dat is wat ons ook van alle christenen, van alle denominaties samenbindt. Jezus is voor ons allen aan het kruis gegaan. Om de zonde, de straf die wij verdiend hadden, voor ons te dragen. Zodat wij niet langer slaaf van de zonde zullen meer zijn. Maar dat wij aangenomen mogen worden als kinderen van de hemelse Vader. En daarmee krijgen wij een nieuwe identiteit, een nieuw leven. En het is het beste leven wat er is. En als je daarover twijfelt of jij dat leven wel ontvangen hebt, dan mag je vandaag gewoon het heel simpel ontvangen door gewoon dat uit te spreken. Jezus, ik ontvang wat u voor mij gedaan heeft. En ik geef mijn leven aan u. Het is helemaal niet ingewikkeld, het is heel simpel. Het enige wat wij hoeven te doen, is het aan te nemen. Wij hoeven die beker niet te drinken. We hoeven niet een hele lijdensweg af te leggen om dan uiteindelijk heel misschien bij God te mogen horen. Nee, we mogen het aannemen. En dan mogen wij bij Jezus horen. Samengevat heeft Jezus aan het Pesachfeest een totaal nieuwe betekenis gegeven. En om het samen te vatten heb ik daar een plaatje van gemaakt die op de bima komt. En hier zie je dat het volk Israël ging van slavernij van de ene kant naar vrijheid. Ze werden in vrijheid gezet. Vanuit Egypte gingen ze op weg naar het beloofde land. Vanuit een leven van angst mochten ze gaan leren te vertrouwen op een hemelse vader. En vanuit een stukje duisternis gingen ze naar het licht. En hoe gebeurde dit? Doordat ze door de Schelfzee gingen. Ze gingen door de zee. En terwijl het volk door de zee gaat, komt Egypte, de farao, die komt er achter ze aan om ze toch nog te proberen te pakken. En wat gebeurt er daardoor? De farao met al zijn legermachten verdrinken in de zee. Farao wordt ontroond. En wat vieren wij? Met Pasen, wij vieren dat wij niet langer slaaf zijn van de zonde, maar dat wij gered zijn door Jezus, door het kruis. En dat wij in vrijheid zijn kind mogen noemen. En hoe bijzonder is het dan, als we dan lezen dat Paulus het heeft, als het gaat over de uittocht door de Schelfzee, dat hij het heeft over, jullie zijn door Mozes gedoopt. Door Mozes gedoopt. Laten we het lezen met elkaar in 1 Korinthe 10. De eerste versen. Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd. En dat ze allemaal door de zee trokken. En dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. Dat is opmerkelijk. Dus ook daarin zien we die voorafspiegeling. Dat door Jezus aan het kruis is gegaan. En doordat wij ons laten dopen, verbinden wij ons met datgene wat Jezus heeft gedaan. Jezus heeft die weg vrijgemaakt tot de Vader, het nieuwe leven in. En als we in het water gaan, dan vereenzelvigen wij ons met zijn dood en met zijn opstanding. En gaan wij als, net als het volk, als het ware, door de Schelfzee heen, door het water heen. Laten we het oude leven, het leven van Egypte, het leven van de slavernij, laten we achter ons. En we gaan door dat water heen, helemaal kopje onder, om op te staan in het nieuwe leven. Want lieve mensen, Jezus is gestorven aan het kruis. Hij is daarin gegaan. Hij is als het ware dat water ingegaan. En terwijl hij stierf, Satan werd ontroond. Net als farao werd ontroond. Bleef Jezus niet in het water, maar stond hij op uit de dood. En zo mogen wij, als wij ons laten dopen, verbinden wij ons met zijn dood. En laten we ons oude leven achter in het bad. Maar daar houdt het niet op. Gelukkig niet, zeg. Maar we staan met Jezus op. Ik wil dat met jullie lezen in Romeinen 6. Vers 3 tot 6. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn? Dit is grappig, want hij schrijft het aan mensen die al gedoopt zijn. Dus ook voor, mocht je hier zitten en je bent al gedoopt, ook dan mag je steeds weer dat opnieuw herdenken en vieren. Want weet u niet, wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, wij gedoopt zijn in zijn dood. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Halleluja. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Ik vind het zo fantastisch, lieve mensen, dat wij mogen delen in die opstandingskracht van Jezus. En toen Jezus weer naar de Vader ging, zei hij: ik zal jullie niet alleen achterlaten, maar beloofde hij de Heilige Geest die met ons zou zijn. En ik bad er aan het begin van de dienst ook al zo'n prachtige tekst uit Romeinen 8. Dat de Geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt, en dat is nogal wat, dat diezelfde Geest in ons wil wonen. Dat is fantastisch. En dat ook door die geest, als ze dan gedoopt zijn, dan bidden we ook voor de kracht en de vervulling met de Heilige Geest. Zodat de mensen die gedoopt zijn ook mogen ervaren dat dat nieuwe leven niet in het badwater is gebleven, maar dat dat nieuwe leven een realiteit wordt in hun persoonlijke leven. Daarom is het een feest. Dit is zo'n feest dat we dit mogen vieren met deze dopelingen. Dat wij daar allemaal getuigen van mogen zijn. Hoe ze zich willen vereenzelvigen met Jezus, dood en opstanding. En dat zij niet langer slaaf van de zonde zijn, maar dat zij kinderen van de Allerhoogste zijn. En wat ik net ook al zei, ben je al gedoopt? Vier het dan. Dat mogen wij vieren. Zelfs voor het Joodse volk waren feesten een gebod. Het was geen vraag van, nou ja, als je zin hebt, dan nou ja, kun je gaan feesten. Nee, het was een gebod, omdat God het blijkbaar belangrijk vond voor het volk om de momenten te vieren, om te herdenken, om te herinneren, zodat opnieuw weer fris in je geheugen mag staan dat je een nieuw leven begonnen bent met Jezus.